Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen we van Psalm 2 het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u gedeeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeborenen. Zeg vrij uw eis. Ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen. En het eind der haard erken uw heerschappij. Het vierde vers van Psalm 2. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, de versen 24 tot en met 31. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 titelen en zingen Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Wij noemden nu Johannes 20 vers 24 tot 31 de 12 titelen. En het eerste van 97.
En Thomas, een van de 12, gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 13. Opnieuw weer 2 aspecten van de Zoon van God. En dan allereerst vraag en antwoord 33. Waarom is Hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn, Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. En we zijn geroepen om te preken. En om te luisteren. Te preken over u, o Heere Jezus. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Als degene van wie de dichter van Hooglied zingt. En zegt al wat aan hem is. Dat is gans begeerlijk. En Heere, wij bidden u. Of gij ons daarom wilt aanraken. Met uw Heilige Geest. Of dat we daartoe bekwaam gemaakt zullen worden. Gij roept geen engelen om het evangelie te verkondigen. Maar arme verloren zondaren. Die gij daartoe afzondert en roept en zalft en bekwaam maakt. Omdat zij, als het goed is, toch iets van die genade geproefd hebben. En zo die smaak doorbegeren te geven. Opdat ook arme zondaren daartoe door de Heilige Geest worden aangezet. Om ook hem te mogen leren kennen. Als hun zaligmaker. En Heere, wanneer hij dan geopenbaard wordt in de verlorenheid van ons bestaan, dan begint het pas. Dan begint pas echt dat open te gaan wie hij is, zoals onze catechismus dat ook verwoorden wil. Wie hij is in zijn namen. En in zijn staten, en in zijn naturen, en in zijn ambten. Ook in het bijzonder datgene wat wij vanmiddag begeren te overdenken met elkaar. Dat hij Gods enige geboren zoon is. De eeuwige natuurlijke zoon van God. Waarin u uniek bent, Heere Jezus. Eén met de Vader. En de Vader één met u. En wat een verschil is tussen u en uw kinderen, die aangenomen kinderen zijn. En Heere, wij bidden u of gij dat open wilt breken. En dat wonder wil laten zien. Dat verschil dat er is aan de ene kant. Maar ook aan de andere kant de overeenkomsten die er zijn. Dat u de unieke Zoon van God bent. Maar dat u toch samen met al de heiligen dat ene grote heilige huisgezin Gods vormt. Waarvan God de Vader is. Waarvan Jezus de oudste broeder is. En waarvan de Heilige Geest de grote kinderleider is. En wij bidden u, o drieënige God, verheerlijk toch dat werk ook in het midden van ons. Opdat ook dat huisgezin Gods nog uitgebreid zou mogen worden. Dat arme verloren duivelskinderen, kinderen van u worden. Die van nature geen kinderhart hebben, maar een kinderhart zullen ontvangen. Wat zal dat een wonder zijn en dat ook uw kinderen hoe langer hoe meer zo openbaar mogen komen in hun leven. Maar ook die machtige naam Heere, dat gij de grote losser zijt van uw volk. En dat gij de grote Heere zijt van al die slaven die in uw dienst komen te staan, die gij vrijkoopt. Op de slavenmarkt van de duivel en de zonde. Loskoopt, zodat ze er echt los van komen. Zodat ze niet langer meer onder zijn heerschappij verkeren. Maar dat zij onder uw genadescepter mogen terechtkomen. Onder uw heerlijke heerschappij en u mogen navolgen. Uw voetstappen te mogen drukken. En zo gesteld mogen worden als dienstknechten des Allerhoogsten God. Heere, wij bidden u of gij dat ook wilt uitwerken in ons midden. Dat zulke dienstknechten en dienstmaagden ook hier mogen zijn. Ja, kom het zijn allen. Opdat wij allen u de Heere mogen dienen en mogen vrezen en mogen liefhebben. Heere, wilt ge daartoe al het werk in uw koninkrijk zegenen in ons midden. We bidden u of gij in het bijzonder ook het werk van het onderwijs wil zegenen aan onze kinderen. We bidden u of gij ook het zondagsschoolwerk wil zegenen. Opdat ook dat zaad van het evangelie gestrooid op de harten van jonge kinderen door u gezegend mag worden. En dat wij ons mogen verblijden in de bekering van kinderen. Opdat onze kinderen al heel vroeg u de Heere mogen zoeken en mogen leren kennen. We bidden van u of gij ook daar wil zijn waar bijzondere noden en zorgen zijn in gezinnen. Geef kracht om onze kinderen op te voeden. Onze kinderen te beschermen tegen alle verleiding die op ons afkomt als gezinnen. Geef wijsheid aan de ouders om dat onder woorden te brengen. En stel ook de harten van onze jongeren open voor een goed gesprek. En de leiding van uw heilig woord. Wilt u daartoe ook het onderwijs zegenen wat ze iedere dag ontvangen op de scholen. En sterk de leerkrachten daartoe. Geef toch ook dat de leerkrachten beseffen wat een verantwoordelijkheid ze hebben. En geef dat ze u mogen vrezen. Opdat ze van binnenuit wegwijzers, levende wegwijzers mogen zijn voor onze kinderen. Heere, wij bidden u of gij zo met het werk van uw koninkrijk wil zijn. In het evangelisatiewerk. Ook hier in Barendrecht, maar ook daarbuiten. In Rotterdam, in het bijzonder ook in Gent. Zegen dat werk. Werk onder de Joden. Geef dat dat ook gezegend mag worden, zodat zij tot de erkenning van de Messias mogen komen. Bidden we om de vrede voor Jeruzalem. En het zal hem wel gaan, die haar beminnen. En wij bidden u voor deze wereld. Ontfermt u zich over haar. Denk aan die delen waar veel nood is, waar hongersnood is, waar vervolging is en verdrukking en oorlog en geweld. En sterk allen die geroepen zijn om leiding te geven, plaatselijk, provinciaal, landelijk, maar ook in het hele wereld gebeuren. Geef ze wijsheid, Heere. We bidden van u of gij ons wilt leren te letten op de tekenen der tijden. Opdat wij zo ook letten op uw klok. En dat we letten op hoe laat het is. Opdat wij beseffen dat u, o Heere Jezus, spoedig terug zult komen op de wolken des hemels. Dat de tijden rijp gaan worden voor de wederkomst. En geef dat uw kerk toch ontwaken mag. En dat er een diep verlangen mag zijn naar hem van wie gezegd wordt, ziet. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Scheld de Satan dat hij geen vat op ons zal krijgen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 23, vers 1, 2 en 3. En de Heere zegene u en uw gaven. 23, vers 1, 2 en 3. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en ik riep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Mij in de kuil verzonken, mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit het modderig slijk, mij op een rots gezet. Waar ik met vaste tred de jammerkolk ontwijk. Het eerste vers van Psalm 40 na het amen van de prediking. Gemeente, misschien hebt u niet direct de combinatie gelegd tussen de geschiedenis over Thomas en zondag 13. En toch is het niet zomaar dat we dit schriftgedeelte hebben laten lezen, omdat de opstellers van onze Heidelberger catechismus juist ook een van de teksten die als verwijsteksten aangetekend worden uit Johannes 20 hebben gehaald. En wel het 28ste vers. Namelijk daar waar Thomas tot die belijdenis komt en lezen. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. En juist in die belijdenis zien we eigenlijk kort samengevat die twee vragen en antwoorden waar we deze middag over na willen denken. Als Thomas zegt: mijn Heere en mijn God. En dan keren we even die belijdenis om. Mijn God en mijn Heere, omdat dat past bij de behandeling van onze catechismus. Je zou kunnen zeggen, de belijdenis mijn God past bij vraag en antwoord 33. En de belijdenis mijn Heere, die past bij vraag en antwoord 34. En we weten allemaal, pas geleden heeft dominee van der Sluis gepreekt in ons midden over deze teksten, vanuit welke diepte deze belijdenis opkwam. Hoe diep verzonken Thomas was in het overblijvend ongeloof in zijn hart. En dat hij toch door de genade van Christus die tot hem kwam mocht komen tot deze hoge belijdenis. Als Christus zich na de opstanding aan hem openbaart en dat hij het mag uitroepen: mijn Heere en mijn God. En we willen proberen om deze geschiedenis te betrekken bij de behandeling van zondag 13. En we schrijven dan boven de prediking: Thomas belijdt Gods enige geboren zoon als zijn Heere. Dan staan we stil bij een tweetal gedachten. Het eerste is dat we stilstaan bij het verschil tussen Jezus als de Zoon van God en Thomas als kind van God. Wat zit daar nou voor verschil tussen? Daar gaat het over in vraag en antwoord 33. En het tweede punt is Thomas als eigendom van zijn Heere. Want het gaat in vraag en antwoord 34 over de naam Heere. En dat ziet vooral op het eigenaar zijn van Thomas, dat de Heere eigenaar is van de zijnen. Dus onze eerste gedachte gaat over het verschil tussen Jezus als de Zoon van God en Thomas als kind van God. Want dat probleem wordt opgeworpen in vraag en antwoord 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Dan heeft God toch meer kinderen? Dan kun je niet toch stellen dat hij de enig geboren zoon van God is. Dan zijn er toch meer die ook geboren zijn, wedergeboren zijn. Wat is nou het unieke van de Heere Jezus? Kijk, en ik hoop dat wij aan het eind van deze middag zullen zeggen: ja, gelukkig is hij uniek. Gelukkig is hij heel anders dan de wedergeboren kinderen van God. Het anders zijn van de Heere Jezus, dat heeft alles te maken met dat hij ook waarachtig God is. En dat kun je van de andere kinderen van God niet zeggen. Die blijven mensen. die worden door de wedergeboorte niet God. Daarin blijft de Heer Jezus uniek. Daarin is Hij uniek. En Thomas kwam tot die belijdenis dat Hij God is. En meer dan alleen dat. Want ik denk dat we dat allemaal wel belijden. Dat Jezus God is. Maar het meer van Thomas' belijdenis, dat zit hem in het woordje mijn. Hij zegt, Hij is mijn God. En daar gaat het om. Mijn God, waar zetelt die? Jongens en meisjes. Die zetelt in je hart. De God die jouw God is, die zetelt in jouw hart. Daar moeten we eens over denken. Kijk eens in je hart. En wie zit daar op de troon? Wie zetelt daar? Nou, dat is je God. En zetelt daar nou deze koning der koningen. De levende God. Gods enig geboren zoon. Dat is een hele belijdenis. Een aangevochten en bestreden belijdenis. Dat weten wij ook uit het leven van Thomas. Want daar heeft Thomas juist aan getwijfeld. Of nou deze Jezus van Nazareth die in zijn leven gekomen is, wel echt waarachtig God is. Hoe kwam die twijfel in zijn hart toch boven? Hij had toch vele tekenen gezien dat hij waarachtig God is. Zeg Thomas, hoe kom je erbij? Hoe durf je dat te zeggen? Hoe durf je dat te denken? Hoe kwam dat? Er is maar één antwoord op te bedenken. En dat is door het overblijvend ongeloof. Want wij weten allemaal dat Thomas een kind van God is. En dat hij tot waarachtig geloof gebracht is. Maar er zetelt nog zoveel ongeloof in zijn hart. Dat op dit moment zo sterk is. Dat hij er absoluut aan twijfelt of Jezus wel echt God is. Echt de enige geboren zoon van God is. Hoe weet u dat, dominee, dat hij daar aan twijfelt? Omdat hij twijfelt. Omdat hij niet gelooft in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En omdat hij daar niet in gelooft, stelt hij het God zijn van Jezus ter discussie. Want juist in de opstanding van de Heer Jezus komt de Godheid van Hem openbaar. Want in de opstanding is Hij uniek. Is Hij duidelijk anders dan de opwekkingen uit de doden die er tot nu toe in de Bijbel aan te treffen zijn. Bijvoorbeeld de opwekking in het Oude Testament bij de weduwe van Sarfat. Toen Elia haar zoon opwekte. Bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus uit het graf. Toen Jezus Lazarus opwekte. Waarin is de opwekking, de opstanding van Jezus uniek? Nu, dat Hij in eigen kracht is opgestaan. Dat kun je van de andere opwekkingen niet zeggen. Die andere opwekkingen zijn allemaal door middel van de kracht van God opgewekt uit de dood. Maar Jezus is in eigen kracht opgestaan. En daarin heeft Hij betoond de Zoon van God te zijn. Heeft Hij betoond waarachtig God te zijn. Eén van wezen met de Vader en met de Heilige Geest. En nu gaat onze catechismus vooral de vinger leggen waarin hij nou te onderscheiden is van de gewone kinderen van God. Waarin is hij dan uniek? Want de gewone kinderen van God zijn toch ook werkelijk zonen en dochters van God.
U moet maar eens opletten als u een discussie krijgt met een Jehovah-getuige. En u zou zeggen van, ja maar wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. Dan zullen de Jehovah-getuigen tegen u zeggen, ja maar dat geloven wij ook. Oh, nou wat moet ik dan nu zeggen tegen een Jehovah-getuige? Maar ze zeggen er in één adem achteraan, maar wij zijn ook zonen en dochteren van God. En als je dat op goede gronden mag weten, dan kun je dat niet ontkennen. Dus dan zul je toch goed na moeten denken, wat is dan het verschil tussen Jezus als de Zoon van God en Gods kinderen als de zonen en dochteren van God? Nou, dan kun je zeggen dat Jezus in een bepaald opzicht geen broeder van ons is. In welk opzicht namelijk? Naar zijn godheid. Wel naar zijn mensheid. Dan noemt hij zichzelf ook zo. En dan noemt hij Gods kinderen ook zo. Maar niet naar zijn godheid is hij geen broeder van ons. En dat is best wel een heel moeilijk dogmatisch punt. De vraag, waar komt de Heere Jezus nou eigenlijk vandaan? Is de Heere Jezus er altijd al geweest? Ja. En toch lees je in de Bijbel dat hij gegenereerd is. Dat is een heel moeilijk dogmatisch woord. Maar daarmee geeft de Bijbel aan dat hij toch te onderscheiden is van de Vader. Terwijl hij er altijd geweest is. Heden heb ik mijn zoon gegenereerd. En wat betekent dat? Probeer dit onthouden ervan. Dat de Vader in de Zoon is. En dat ook de Zoon in de Vader is. Ambrosius heeft ooit een keer geschreven dat dat voor ons een groot mysterie is. Dat dat voor ons eigenlijk niet te vatten is, dat is een groot wonder. Allebei van elkaar te onderscheiden en toch niet van elkaar te scheiden. Hij is eeuwig de Zoon van God. Hij is het dus niet pas geworden toen hij geboren werd in de stal van Bethlehem. Hij was het al. Dat kunnen we ook in de Bijbel lezen, bijvoorbeeld Spreuken 8. En toen hij geboren is, toen bleek hij het te zijn. De Zoon van God. Neergelegd in de moederschoot van Maria. En zo in zijn menselijke natuur toch geboren als een echt mens. Waarom is dat zo belangrijk? Als dat niet zo zou zijn, gemeente, dan zou u niet zalig kunnen worden. En vergeef mij de uitdrukking, maar ik probeer het ook voor onze jonge mensen duidelijk te maken, wat ik ermee bedoel. Want stel je nou eens voor dat er één kind van God was onder alle kinderen van God, die met kop en schouder boven alle kinderen van God zou uitsteken. Dat je zou zeggen, nou dat is toch wel echt een zeer uniek kind van God. Die God zo volmaakt vreest. Nooit heb ik hem ooit op één kleine zonde betrapt. Nooit en ten nimmer. Stel je voor dat er zo één zou zijn. Zou die jou zalig kunnen maken? Zou die voor jou kunnen sterven? Zou die voor jou uit de doden op kunnen staan? Zou die jou de zaligheid kunnen schenken? Nee. Voel je waarom de Zoon van God uniek is? Want de Zoon van God, die steekt met kop en schouder boven iedereen uit. Die is echt volmaakt, zonder zonde. Maar dat is niet genoeg om jou zalig te maken. Dan moet hij ook echt God voor zijn. Want anders dan kan hij de zaligheid niet verwerven. En daarom zijn er naast de Zoon van God die uniek is, ook nog andersoortige kinderen van God in dat gezin. Je kunt het vergelijken bij een gezin wat ik ken. En dat echtpaar dat kwam tot de conclusie, dat dachten ze althans, dat ze geen kinderen konden krijgen. En toen gingen ze adopteren. En inmiddels hadden ze al 2 kinderen geadopteerd. En de jaren verstreken en toen opeens, toen raakte dat echtpaar toch in verwachting van een echt kind. Dus toen, naast die 2 adoptiekinderen, werd er toch een natuurlijk kind geboren in dat gezin. En ze hielden ontzettend van die 2 adoptiekinderen. En dat waren echt wettige kinderen geworden van die ouders. Maar toen ze ook een natuurlijk kind kregen, was dat toch wel weer anders. Begrijpt u? Een andersoortig kind is dat. En die 2 adoptiekinderen zijn andersoortige kinderen. Dus God de Vader houdt er andersoortige kinderen op na. Naast de natuurlijke Zoon van God. En wie zijn dat dan, die andersoortige kinderen? In de Bijbel tref je de aanduiding voor kinderen aan, bijvoorbeeld bij de engelen. Ook de engelen Gods worden in de Bijbel zonen Gods genoemd. Een ander soort is Adam en Eva. Adam en Eva worden in het paradijs gezien als kinderen van God de Schepper. Je hebt ook nog een andere verhouding, en dat is de verhouding in de verbondsbetrekking. Dat het volk Israël ook aangeduid wordt als de Zoon van God. Laat mijn zoon trekken. Zo moet Mozes dat zeggen tegen Farao. En zo is het ook in zekere zin de betrekking die alle bondelingen hebben als zonen en dochteren in uitwendige zin. Maar daar gaat het hier niet over in onze catechismes. Het gaat hier over hen die het voorrecht hebben aangenomen te zijn tot kinderen. Dat staat heel duidelijk in het antwoord. Zo'n kind was Thomas ook. Aangenomen tot kinderen. Wanneer zijn ze dan aangenomen? In de eeuwigheid. Er staat in Efeze 1 dat de uitverkorenen verordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen. Dat weet God dus al. Wie hij gaat aannemen, die zijn al aangenomen en die aangenomen worden. Dat weet God. Daar was Thomas er ook een van. En die aangenomen kinderen worden echt voor de volle 100% als kinderen gezien. Net als die 2 adoptiekinderen van dat gezin. Die ouders die gingen echt geen verschil maken met dat natuurlijke kind. Die gingen echt het natuurlijke kind niet voortrekken of iets dergelijks. Of dat ze het testament gingen aanpassen, ook niet. Ze werden echt behandeld als gelijkwaardig. Maar toch anders. Niet waar? Kijk, en die aangenomen kinderen van God, die zijn in zeker opzicht ook gelijk aan de Zoon van God. We hebben net het grote verschil gehoord. Niet waar? Dat de Heer Jezus geen broeder is naar zijn godheid. Maar hij is wel een broeder naar zijn menselijke natuur. Er staat in Gods woord dat hij ons in alles gelijk geworden is. De Heer Jezus heeft echt dorst gehad. Hij heeft honger gehad. Hij heeft echt pijn gevoeld. Hij is moe geworden. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat rouw is. Hij weet wat honger is enzovoort. alles wat wij mensen meemaken, dat weet Hij, dat voelt Hij, dat kent Hij. Daarin is Hij ons gelijk geworden. En dat met opzet. Dat heeft Hij echt willen meemaken, willen beleven. Opdat Hij medelijden zou kunnen hebben met al die broeders en die zusters in dat gezin van God. Maar op één punt verschilt Hij van die andere kinderen. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel. En dat is dat Hij nooit ondeugend is. Nooit. Dat Hij geen zonde heeft. En u moet zich dat eens voorstellen hoe dat zich heeft voltrokken in het gezin van Maria en Jozef. De broers van de Heere Jezus die hebben dat op de een of andere manier moeten kunnen merken aan de Heere Jezus. En bij het opgroeien zal de Heere Jezus daar ook onder geleden hebben. Want die broers van de Heere Jezus moesten niks van Hem hebben, dat weten we. En ze zullen op de een of andere manier dat ook hebben laten voelen. Jezus, ach, ja. Die doet natuurlijk nooit iets kwaads. Misschien heeft Maria dat ook wel eens gezegd. Waren jullie maar als Jezus? En dat kan juist ergernis verwekken. Maar zo concreet is het. Dat Hij in alles ons gelijk geworden is, uitgenomen de zon. En nu is Jezus als de enige geboren zoon uniek. Maar tegelijkertijd is Hij ook zo bewogen over die aangenomen kinderen, dat Hij het goede voor hen zoekt. Hij lijkt op Jozef. Vader Jacob had gezegd: ga jij eens naar je broers. Zoek ze eens op. Vraag naar hun welstand. En dan komt hij aanloop. En als hij ze niet kan vinden, dan vraagt hij aan een voorbijganger: ik zoek mijn broeders. En zo is hij uitgegaan naar deze aarde. Als de unieke zoon van God op zoek naar zijn broeders. Op zoek naar hen die aangenomen zijn tot kinderen. Om alle verantwoordelijkheid voor al die broeders en die zusters op zich te gaan nemen. En hen te laten delen in zijn gelukzaligheid. En in zijn gerechtigheid. En één daarvan is geweest Thomas. Thomas, die ook een aangenomen kind is. En hij gaat Thomas opzoeken. Om aan Thomas te openbaren dat hij de unieke zoon van God is. De Almachtige. En ik wil in mijn eerste gedachte een bepaald aspect daarvan benadrukken en straks in mijn tweede gedachte ook. En dan zal ik misschien wel wat herhalen, maar dat geeft niet, omdat in de tweede gedachte een ander aspect aan de orde komt. Maar in mijn eerste gedachte dus het God zijn. Hoe heeft Thomas dat gemerkt? Dat hij waarachtig God is. Nou, dat is heel eenvoudig te zeggen. Dat heeft hij laten merken in zijn alwetendheid. Want toen Thomas dan toch eindelijk in de samenkomst van de discipelen aanwezig was, liet Jezus duidelijk merken dat hij waarachtig God is. Want opnieuw komt hij die avond binnen terwijl de deuren gesloten zijn. En verschijnt hij aan Thomas. Daar concentreer ik me op. Om Thomas te laten zien: hier is je broeder, die waarachtig God is. En dat Thomas voelt dat hij weliswaar bij dat gezelschap hoort, maar toch zo verschilt van hem die zich nu openbaart, als degene die door gesloten deuren naar binnen komt. En wat zegt hij dan? Vrede, zij u lieden. Dat is de tweede keer dat de discipelen dat horen. Maar hij zegt dat opnieuw om Thomas daar ook in te laten delen. Omdat hij een aangenomen kind van God is. Dat hij die weldaad die hij verworven is door het unieke zoonschap van God gaat toepassen. O, gelukkig dat hij waarachtig God is, want anders kon hij dat niet zeggen. En kon hij daadwerkelijk Thomas, die vrede die alle verstand te boven gaat, in zijn hart niet afdrukken. En dan het derde aspect wat hij duidelijk laat merken is de alwetendheid van de Godheid van Jezus. En dat laat hij duidelijk merken in de wijze waarop hij Thomas tegemoet treedt. Als hij Thomas uitlokt. En dan gaat Jezus precies hetzelfde zeggen wat Thomas in de binnenkamer gezegd heeft. Indien ik niet. En u kent de geschiedenis. Mijn handen steken in de tekenen der nagelen. En in het teken van zijn zij. Ik zal geenszins geloven. Maar dan laat Jezus als de unieke zoon van God merken dat hij alles al weet van Thomas. En valt hij dan Thomas daarna hard? Hij gaat Thomas onderwijzen. Hij gaat Thomas onderwijzen in het geloof. In het geloof dat deze broeder die zich hier aan hem openbaart, waarachtig God is, Gods enige geboren zoon, waardoor hij zalig wordt. Die hem helemaal voor zijn rekening heeft genomen. Waardoor hij aangenomen wordt tot kind. Dat is voor Thomas een heel belangrijk moment. Want als hij dat beleeft, dan roept hij uit: mijn God! Mijn God! Dan mag hij dat door het ware geloof mijnen. En spreekt hij daarmee uit dat hij een kind des Heren is. Want dat zit er aan verbonden, geliefde. En wie doet dat? Doet de Vader dat? Nee. Doet de Zoon dat? Nee. Dat doet de Geest. Je kunt dat uiteraard niet van elkaar scheiden. Maar het ligt wel onderscheiden. De Vader had hem aangenomen. In de stille raad des vredes van eeuwigheid. En de Zoon van God had de grondslag ervoor gelegd. Dat hij een kind van God zou mogen worden. Maar de Geest die verzekert hem ervan. De Geest die drijft hem ertoe aan om dat daadwerkelijk bewust te worden. Dat hij nou ook een kind des Heren is. De aanneming tot kinderen heeft namelijk een plaats in de heilsorde. De heilsorde, dat weten onze catechisanten, begint met de roeping. En dan de wedergeboorte. En dan geloof en bekering. En dan de rechtvaardiging. En dan de aanneming tot kinderen. De aanneming tot kinderen is namelijk een daad. Die vloeit uit de oudste broeder. Die door de Heilige Geest wordt toegepast. Een daad. Dat is een daad van genade en een daad van recht. Die daad van genade die openbaart zich direct al aan het begin in de opzoekende liefde Gods. Die daad van genade komt uit de ontferming van God. Zo prachtig verwoord in Ezechiël 16. Ik ging aan u voorbij en ik zag u vertreden in uw geboortebloed als een vondelingetje. En u zou sterven en omkomen. En ik had makkelijk aan u voorbij kunnen gaan. En u kunnen laten liggen in uw verlorenheid, in uw goddeloosheid, in uw schuld, in uw zonde. Maar ik zeide, als een daad van genade, leef, ja leef. De roeping, de inwendige roeping tot het leven. Roeping wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging. En dan de aanneming tot kinderen. Dat is ook een daad van recht. Niet alleen een daad van genade. Maar een daad van recht. Want een echtpaar die kan vanuit een stuk bewogenheid van binnenuit zich gaan voornemen om een kind te adopteren. En informatie in gaan winnen. En dat zij hoe langer hoe meer de bewogenheid voelen om zo'n kind dan ook daadwerkelijk te adopteren. Dat is een proces. Maar als het dan zover is, dan moet dat ook een daad van recht zijn. Dan moet je daar ook het een en ander voor vastleggen, nietwaar. En zo is het ook bij God. Geliefden. God is rechter. En God die kan zomaar niet een mens willekeurig opnemen in zijn gezin. Dat kan echt niet. Daar is God heilig voor. Dan moet een daad van recht aan ten grondslag liggen. Ik heb bij de catechisanten wel eens het voorbeeld gebruikt van een rechter die een jongen moest veroordelen die aan het zwerven was geraakt, zijn ouders kwijt en overal schulden had gemaakt. En dat die rechter medelijden kreeg met die jongen. Ja, hij moest die jongen veroordelen. Tot een hele grote boete. En dat die rechter zijn toga afdoet. En hij loopt door de gang en hij ziet die jongen daar lopen. Die net veroordeeld is. En dan zegt hij, kom eens even met me mee naar mijn kantoor. Ik heb erover nagedacht. En ik ga jou adopteren. Want ik heb echt te doen met je omstandigheden en met je situatie. Dat kan natuurlijk niet zomaar, want ja, die boete moet wel betaald worden. Dus, je hoort nog van me. Je kunt het natuurlijk niet helemaal geestelijk overbrengen tot in de details. Een voorbeeld heeft altijd gebreken. Maar om die daad van recht uit te leggen, denk ik dat je dit voorbeeld goed kunt gebruiken. Dat het een daad van genade is. Ik zag u vertreden in uw geboortebloed. Maar ook een daad van recht. Dat je zomaar niet opgenomen kunt worden in het huisgezin van God. Dat eerst die boete betaald moet worden. Kijk, en daartoe moest nu de Zoon van God ons vlees en bloed aannemen. En dan kom je bij Galaten 4 uit. Waar staat dat de unieke Zoon van God geworden is uit een vrouw. Geworden is onder de wet. Onder de verdoemende kracht van de wet. Opdat degene die onder de wet verlossen zou, onder die verdoemende kracht, onder die zware boete die betaald moet worden, om ze daaronder vandaan te verlossen, door zijn lijden en door zijn sterven, opdat zij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dat heeft bloed gekost, om zo ook te delen in die weldaad van de aanneming tot kinderen. Kijk, en dat zie je na de opstanding gebeuren. Dat de Heer Jezus na de opstanding, wanneer het Goede Vrijdag is geweest en de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht voor het aangezicht van zijn Vader. Ik heb de losprijs verworven om ze tot kinderen aan te nemen, niet alleen vanuit een daad van bewogenheid, maar ook op grond van recht en gerechtigheid, zodat zij in het volle kindschap mogen delen. Kijk, en dat gaat hij nu Thomas bekendmaken. Weet u dat, dominee? Omdat de Heer Jezus dat ook gezegd heeft in Johannes 20, vers 17. Wat heeft hij daar dan gezegd? Nou, daar heeft hij gezegd, ik zal het u citeren. En Jezus zeide tot haar, dat is Maria Magdalena, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders. En zeg tot hen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Nee, hij zegt niet onze vader. Hij maakt weer dat onderscheid. Tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. En in het verlengde daarvan dringt de Heilige Geest ertoe aan bij Thomas in zijn hart om hem nu te belijden. Deze unieke Zoon van God, om hem te belijden als mijn God. Mijn God die de grond gelegd heeft om mij aan te nemen tot kind van God. We gaan naar onze tweede gedachte. Namelijk Thomas belijdenis van mijn Heere. En dan gaan we naar vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Christus is de grote geslepen diamant. We hebben nu een kantje van die diamant gezien met betrekking tot dat hij de Zoon van God is. Nu gaan we een andere kant van die diamant bekijken, namelijk dat hij onze Heere is. Onze Kurios. Als zodanig is hij ook opgewekt. We kunnen dat lezen in Hebreeën 13 vers 20. Waar staat dat God de grote herder der schapen uit de doden heeft teruggebracht. Wat een prachtig woord is dat. Want zij waren natuurlijk helemaal verstrooid. Die schapen van Christus. En ze waren hun herder kwijt. En dat God die herder heeft teruggebracht. Tot die schapen. En dan staat er namelijk onze Heere, Jezus Christus. En dan staat hier die naam Heere voorop. In Hebreeën 13 vers 20. Onze Kurios. Afgeleid van het Hebreeuwse Adonai. Heere met kleine letters. Dat betekent de heerser, de eigenaar van zijn volk. O ja, hij is ook Heere over alles, maar in het bijzonder over zijn volk. En dan moet je vooral denken aan het beeld van een heer die slaven in dienst heeft. Eerst waren zij slaven van de duivel en van de zonde. En dat heel bewust, geliefde. Ze hebben zich diefelijk ontstolen aan God. Ze zijn weggeslopen, deze slaven, uit het paradijs. Ze waren dienstknechten van de Allerhoogste God. Ze hadden de beste werkgever. En God had gezegd, doe dat en je zult leven. Je zult echt beloond worden. Je zult mogen eten van de boom des levens. Maar ze waren weggeslopen. Naar een andere meester. De duivel. En ze kwamen onder de heerschappij van de zonde terecht. En zo hebben ze zich schuldig gemaakt tegenover een wettige Heer en Meester. Ik heb eens een keer een verhaal gehoord van een man die werkte bij Rijkswaterstaat. Die klokte 's ochtends bij Rijkswaterstaat Want hij moest bruggen controleren. Maar overdag hield hij er een eigen bedrijf op na. En al reizende ging hij zijn klanten af. En s'avonds dan ging hij weer terug naar het kantoor van Rijkswaterstaat. En dan klokte hij weer in. Alsof hij de hele dag bruggen had gecontroleerd. En toen was er eens een keer een echte storing bij een brug. En toen was meneer niet aanwezig. En toen bleek hij helemaal niet de bruggen te controleren. Al die jaren door had hij dus 2 inkomens gehad. En u snapt natuurlijk wel wat de gevolg daarvan is. Dat Rijkswaterstaat hem ter verantwoording heeft geroepen. En zo is het ook met u en mij. Weet je dat? Misschien heb je dat nog nooit gehoord van je leven. Misschien ben je dat helemaal niet bewust. Dat je gewoon werkt voor de duivel en voor de zonde. En je zult zeker je loon ontvangen hoor, want dat is de dood. Maar dat je ondertussen eigenlijk steelt van God, omdat de tijd en de krachten die je krijgt van God zijn. Die heb je van God gekregen. En snap je, als je dan een keer betrapt wordt, net zoals bij die man die er 2 inkomens op nahield. Het voorbeeld gaat natuurlijk niet helemaal op, dat begrijp ik wel. Dat je dan ter verantwoording wordt geroepen voor de hoogste rechter. Dan zal God, die zal zeggen, waarom ben je geen dienstknecht, een dienstmeisje van mij geweest? En dat God dan eist dat je alles terug moet betalen. Tot de laatste penning toe. En dan word je in de gevangenis geworpen. Van de eeuwige rampzaligheid. En je komt er nooit meer uit. Kijk, en nou is hij Heere van zijn kerk. En hij gaat alles overdoen. Hij stelt zich onder de eis van dat werkverbond. Hij stelt zich onder de eis van de wet. Doe dat en gij zult leven. Om zo alles wat ik eigenlijk schuldig ben tegenover God voor mij over te doen. Om die schuld te kunnen betalen. En dan zegt Petrus zo prachtig dat zij niet gekocht zijn door goud, een edel metaal. Stel je nou eens voor dat iemand met een kar met goud zou komen. Dan zegt God, nee hoor, daar kun je het echt niet mee aflossen. Of met zilver. Maar met mijn dierbaar bloed, dat is de prijs. Waarmee hij die schuld vereffent, die losprijs. En dat heeft Christus nou gedaan voor de zijnen. Om een arm en een verloren zondaar te gaan verlossen op grond van die losprijs van die werkgever, die duivel, de zonde, om ze daarvan te verlossen en ze weer te brengen onder hun meester, hun wettige meester. En dat is die Heere. En hij heeft dus recht op hen. En die recht die laat hij gelden in de roeping. Hij roept ze. Op de markt roept hij ze. Die geketene slaven. Hij maakt ze los. En hij brengt ze onder zijn heerschappij. Hij schenkt hen het ware geloof. Opdat zij dat ook daadwerkelijk gaan geloven. Dat hij hen gelost heeft. Dat hij voor hen betaald heeft. En dat zij de troost daarvan gaan ondervinden. Zodat zij het met Thomas gaan belijden. Mijn Heere. Mijn Heere. Kijk, en dan komen we bij Thomas terecht. Thomas, wat is er toch met je aan de hand, man? Het lijkt wel alsof de duivel weer meester over je geworden is. Thomas, wat zeg je nu toch eigenlijk? Je bent toch een gekende des Heren? Je bent toch een geroepene des Heren? Niet alleen tot het ambt, Thomas. Je bent toch duidelijk te onderscheiden van Judas? Je hebt toch die meester lief gekregen in beginsel? Komt het toch, Thomas, dat je dat kwijtgeraakt bent? Thomas, wat zei je ook alweer? Ik zal geenszins geloven. Dat is wat. Ja, zegt iemand, dominee, dat kwam door zijn zwaarmoedige karakter. Nee hoor. Nee hoor, dat hoef je echt niet te denken. Ik zeg natuurlijk niet dat karakter geen rol kan spelen. Maar denk je dan werkelijk dat het geloof, als dat in de beoefening is, dat dat afhankelijk is van een karakter? Nee hoor. Weet je waar dat vandaan komt? Dat komt uit zijn verdorven hart. Ook na ontvangen genade kan een kind van God dus zo diep afzwerven van de Heere vandaan, dat er zulke dingen gezegd worden door een kind van God. Ik zal absoluut niet geloven. Nou, dat is dan een dienstknecht van de Allerhoogste God. Kijk, en wat doet nou deze Heere? Die gaat dat Heere zijn toepassen. Want hij is de Heere van Thomas. Hij is de Heere van al zijn dienstknechten en dienstmaagden. Hij heeft de prijs betaald. En nu gaat hij dat Heere zijn toepassen. Dat doet hij in de roeping, uiteraard. Maar dat doet hij ook weer bij vernieuwing. Hier in het leven van Thomas. Omdat die dienstknechten en die dienstmaagden des Allerhoogsten God zo de neiging hebben om weer te dwalen. Om toe te geven aan kleingeloof en ongeloof. En wat is dan nodig? Dat dat Heere zijn zich openbaart in hun leven. Kijk, en dat doet hier Jezus. En waar doet hij dat? Dat doet hij in de samenkomst. Dat doet hij dus, zouden wij vandaag zeggen, in de kerk. Doet hij dat altijd in de kerk? Nee, natuurlijk niet. Dat kan hij ook thuis doen. God is niet aan een tijd of een plaats gebonden. Hij doet dat bij Maria Magdalena in de tuin. Maar hij doet het bij Thomas in de kerk. Belangrijke plaats. Hij moet het ook echt doen, gemeente. Want het getuigenis van de discipelen, die helpen niet. Want wat zeiden die discipelen toen ze Thomas gingen bezoeken? Wij hebben, en nu komt het, de Heere gezien. De Kurios, die naam nemen ze op de lippen. Ze zeggen niet, wij hebben Jezus gezien, maar wij hebben de Heere gezien. Die ons gekocht heeft, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Wij hebben de Heere gezien, die voor ons instaat, voor tijd en eeuwigheid beide. De Kurios. Wat een heldere boodschap. 10 man sterk. Alle 10 bevestigen ze het. En toch kunnen zij het ongeloof bij Thomas niet verdrijven. Zullen we dat onthouden, kerkraad? Dominee. Kinderen van God in ons midden. Zullen wij die tobbers dan ook niet te zwaar vallen? Zullen wij ons dan daar niet aan ergeren? En niet ongeduldig worden? Zullen we dan gaan bidden voor zulke toppers? En zeggen, Heere, wilt u toch alstublieft komen? Wilt u die knoop toch losmaken van dat ongeloof? En dan komt hij zelf. En dan komt hij als de Heere. En dan ga ik herhalen. Hij komt als die machtige Heere terwijl de deuren gesloten zijn. En bij Thomas zit ook de deur pot dicht door van binnen. Maar hij breekt het open. Hij komt. En dan komt hij met vrede, zei uw lieden. En dat kan hij alleen maar zeggen omdat hij de Heere is van zijn kerk. Omdat hij de prijs voor die vrede neergelegd heeft. Namelijk zijn dierbaar bloed. Daarom zegt hij dat. En die boodschap die komt ook tot Thomas. En dan gaat de Heere, de Kyrios, dat persoonlijk toepassen. En dan openbaart hij zich als de Goel, als de losser, als de meerdere Boas, die oog heeft voor zijn rut. En hier is ook zo'n rut. Nee, zijn naam is geen rut. Hij is ook geen vrouw, hij is een man. Zijn naam is Thomas. Maar hij hoort ook bij dat volk van God. Bij die rut. Aan wie die meerdere Boas zich moet openbaren. En moet komen om dat toe te passen. En wat is dat dan rijk, gemeente? Hoe hij dat doet. Want hoe doet hij dat? Door als Heere te zeggen, nu Thomas, kom dan maar. En kom maar hier met je vinger en raak mij maar aan. Raak het aan. Wat moet hij aanraken? Goud of zilver? Nee. Hij moet dat dierbare bloed gaan aanraken. En waardoor moet hij dat aanraken? Ja, met zijn vinger, dominee. Ja, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Dat is het niet waar het om gaat. Want hij krijgt een bestraffing. Op dat aanraken. Daar staat namelijk dat deze Heere zegt in de bevelende vorm. En Thomas, zijt niet langer ongelovig, maar zijt gelovig. Het moet een gelovige aanraking zijn. O, dat geloof, dat is zo'n bijzonder instrument, geliefde gemeente. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest, dat krachtdadige geloof, dat dwars door alle barricades heen breekt. En dat het ongeloof overwint om die meerdere Boas te mogen zien. En die meerdere Boas te mogen aanraken. En zo lokt deze Heer zijn dienstknecht Thomas uit om hem aan te nemen als zijn Heer. Om hem te belijden als zijn Heer. Door zijn scheppend woord bestraft hij het ongeloof. Ontdekt hij het ongeloof. En schenkt hij het geloof in de beoefening. Blaast hij dat geloof weer nieuw leven in. Om te komen tot die toe-eigening. Hij schenkt zichzelf weg, gemeente. En die lieve geest, die spoort hem aan door de vrijmoedigheid des geloofs om het nu dan te zeggen. Zeg het dan nu eens, Thomas, doe dan. Zeg het eens, wat moet ik dan zeggen? Ja, die geest, die geeft dat getuigenis in zijn hart. Mijn Heere, mijn Heere. Die mij gekocht heeft, niet met goud of zilver. Maar mij tot een eigendom gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. O, hij komt op een hoogtepunt in zijn geestelijk leven. Om hem aan te mogen nemen als zijn Heer. O, wat een kostelijke belijdenis is dit, gemeente. Hier blijkt het waar te zijn dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken. En dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Maar dat hij die gekrookte rietjes en die rokende vlaswieken met zijn hand heelt. En met zijn hand leidt tot deze belijdenis. Het is zijn Here. Zijn Here die overal voorin staat en hem verlost heeft. Ook van alle heerschappij des duivels. Ach, de duivel was zo dichtbij. En de duivel dacht, ik krijg weer een dienstknecht terug. Ik weet hem weer onder mijn kant te krijgen. Een tweede Judas. Maar nee, hij is gekocht. Door dat dierbare bloed. En hij kan niet vallen uit die gemeenschap van deze Here. Hoe Gods aangevochten en bestreden kerk kennen daar iets van. Hoe moeilijk het is, ja. Hoe onmogelijk het is om tot die toe-eigening te komen. En hoe noodzakelijk het is dat deze herder der schapen tot de ziel komt. Om u dat bekend te maken. En zichzelf aan uw ziel weg te schenken als uw Here. Maar deze Here staat dan ook voor u in. En van deze Here beleidt ook de dichter van Psalm 23 uw stok en uw staf. Die vertroostte mij. En al ging ik door het dal van de schaduwen des doods ook. Daar zal uw hand mij geleiden. Want denk erom dat het voor Thomas een diep dal geweest is hoor. Maar achteraf gezien, dan mag hij zeggen. En toch heeft toen deze Here zijn oog op mij gehouden. Daar in al mijn tobberijen en bestrijdingen en aanvechtingen zag hij mij zitten. En heeft hij mij getrokken. Tot de plaats der vertroosting. Om hem te mogen belijden. Als mijn Here en mijn God. Misschien zit hier wel een zoekende Rut. Die van Naomi het advies heeft gekregen. Om telkens maar weer naar de akker van Boas toe te gaan. Omdat hij een bloedverwant is. Daar heb je mijn eerste gedachte. Hij moet een familielid zijn. Een bloedverwant. De meerdere Goel. En aangespoord te worden. Om dan maar aan zijn voeten te gaan liggen. En als hij dan wakker wordt over die ziel. En dan te zeggen. Ja, wat te zeggen. Ja, ik ben iemand die al een beetje op zoek is. En die een beetje vroom is. Enzovoort. Nee. Ik ben Rut. De Moabitische. De goddeloze. Die nergens geen recht of aanspraak op heeft. Die nog niet eens een verbondskind is. Een duivelskind. Maar breid uw vleugelen dan over mij uit. Want gij zijt de losser. Nee, ze durft nog niet te zeggen mijn losser. Want dan moet het recht geschieden. Wat Boas dan zal volvoeren in de poort, nietwaar? Maar daar haakt ze naar. Daar verlangt ze naar, daar zoekt ze naar. Daar roept ze om, daar wacht ze om. Daarvan zegt Naomi, die man die zal niet rusten, totdat hij zijn werk voleindigd zal hebben. Amen. heiligen mijn gebed. Heere, wilt gij de stille naprediker zijn van uw heilig woord, opdat wij ermee tot onszelf zouden inkeren. Gij zijt de unieke Zoon van God. En daarom kunt u en zult u ook daadwerkelijk zondaren zalig kunnen maken. Maar ook de Heere van uw kerk, zodat u de gebieder bent, de opzichter, de grote herder der schapen, de grote losser. Pas het toe, Heere, door het werk van de Heilige Geest. En vergeeft u onze zonden, die ook in de heiligste verrichting ons hebben aangekleefd. En aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 62, het 8e vers. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.